Hallo. Goedemorgen. Sander. Welkom terug. is jouw ring nieuw? Ik zie je hebt een ring om. Is dit nieuw? Nou. Gefeliciteerd. Also very, very hearty welcome to our Syrian guests and people who do not speak Dutch. We are very, very, very privileged to have you here. So I really hope you enjoy the service as well with the translation that you, I trust, will have. Nou. Inderdaad, Theo zegt tegen mij dat het niet heet is, maar het is mijn zenuwen omdat ik in Nederlands moet spreken. Ja, dat is sowieso zenuwen. Gisteren was echt voor mij een heel rot dag. Maar echt een rot dag. Weet je, soms heb je een dag wat je denkt, weet je, vandaag is echt rot. En eigenlijk vind ik het wel, of afgelopen 2-3 maanden vind ik wel eigenlijk best wel pittig. Het is niet makkelijk. Ik probeer echt keihard om mijn promotieonderzoek af te maken en het lukt niet. En het loopt uit, en het loopt uit, en het loopt uit, en het loopt uit. Inmiddels ben ik 31 jaar oud en ik heb geen baan en ik heb geen inkomen. Ja, en dan soms dan denk je, ja, weet je, wat heb ik eigenlijk? Heel veel, maar eigenlijk... Ja, lijken salaris mij wel een mooie toevoeging tot mijn leven. En dan moet ik ook nog ik krijg met regelmaat heel dreigende briefjes van de IND, vreemdelingenpolitie. Als je niet inburger of als je niet voor 2016 december inburger, dan hebben wij wel recht om jou te, weet je, op een vliegtuig te plaatsen. Hoppakee, weg terug naar Afrika, je bent niet meer welkom. Maakt niet uit dat je een vrouw en kinderen heeft uit Nederlands. Je bent gewoon niet welkom als je niet inburgeren. Ja, dus ik moet ook volgende week, woensdag en donderdag, naar Amsterdam. Voor mijn staatsentamen Nederlands. Dus ik ben ook aan het oefenen om mijn Nederlands te verbeteren. En afgelopen week... had ik ook niet mijn deadlines gehad voor mijn promotieonderzoek. Ik moest inmiddels al 3 hoofdstukken af hebben. Of niet. Of vrijdag moest 3 hoofdstukken al af zijn. Af zijn, bedankt. Af hebben, of zo. Een van die dingen. En dat is ook niet gelukt. Dus, Hanneke en ik hadden een heel goede plan bedacht. Gisteren was voor mij een werkdag. Een... preek, voorbereidende dag, een promotieonderzoekdag. Het was een perfecte planning. Maar Evie en Johan vindt ons planning echt helemaal niks. Voor jullie die het niet weten, Evie en Johan is mijn 2 kinderen. Eén is 6 maanden en de ander 2 jaar en 4 maanden. Nou, ja, nee, Evie en Johan vindt planning helemaal niks op dit moment nog. Dus, ja, David kent het wel, hè. ik wou gisteren zo graag werk aan mijn preek. Ik wou een geweldig preek. En Hanneke was weg met Evie, want Johan moest slapen. Het was ook zijn tijd om naar bed te gaan, maar Johan slaapt niet. Op een gegeven moment dacht ik, Johan, ik heb echt zin om jou op bed te leggen. Deur dicht te maken. Slot. Hoe zeg je het? Op de slot. Op slot te doen, naar beneden te lopen, nog 3, 4, 5 extra deuren dicht doen. We hebben niet zoveel deuren, maar ik weet je, ik timmer gewoon een deur aan. Oerpropjes in werken. Nou, maar ja, ik probeer ook een goede vader te zijn voor mijn kinderen, dus ik doe het niet. Nou, dus vanochtend 6 uur eruit, want ik wil werken aan mijn preek, ik moet mijn Nederlands oefenen. En ja, even, soms is hij vanochtend wakker. Toen dacht ik, nou weet je, om vanochtend te praten over, zeg je, de winter lijkt mij wel misschien een goed plan. Susanne, ik denk, jij vindt het wel misschien een geweldig plan, want jij bent heel gek op de winter. Maar we hebben seizoenen in ons leven. Soms heb je een winter, soms een herfst, lente en zomer. Nou, ik denk het is obvious, of wel voor mijzelf, dat ik op dit moment in een winterseizoen zit. Het is misschien niet bij keus, maar ja, dus vanochtend wil ik even delen over wachten door de winter heen. Wat betekent dit? Wat is een winterseizoen in je leven? Want eigenlijk is het een geweldig, geweldig, prachtig, spannend, boeiend, doorbraakgevende seizoen. Het is heel nodig. Het is heel nodig. En eigenlijk zat ik super positief erin. Gisteren was alleen maar een beetje van een dag voor ventileren tegen God. Ja, dus ten eerste, winter als seizoen, dat is een beetje mijn planning voor vandaag, voor mijn preek. Mooi gestructureerd. Het doel van dit seizoen, hoe reageren wij als het ongemakkelijk wordt? Dat is heel belangrijk. En dan overgave en doorbraak. Dat is een beetje mijn uitgezette lijn. Nou, het seizoen. Prediker 3 staat er heel veel over seizoenen. Er is een tijd voor alles. Zo is er ook een tijd voor winter. Er is ook een tijd voor lastige dingen. Er is ook een tijd voor de dood. Er is ook een tijd voor rouwen. En dit is alles goed. En wij hebben verschillende seizoenen nodig om als christenen niet alleen maar gezond te blijven, maar ook te groeien. Je kan niet, als het altijd maar zomer was, dan zouden wij niet echt gezond, hoe zeg je het, kunnen groeien. Een boom kan niet continu maar vruchten dragen, vruchten dragen, vruchten dragen. Op een gegeven moment wordt het te veel. Er is ook een tijd van rust nodig. Dus winter, altijd, ik deel vanochtend vanuit mijn eigen proces. Het is niet een heel mooi dogmatisch preek of zo. Maar voor mij betekent de seizoen van rust betekent eigenlijk wachten in rusten. Dat doe je tijdens het winter. Wachten, en dat is heel spannend, dus het is niet altijd leuk, in rusten. En dit is misschien heel erg leuk, maar hoe dan? Want minder doen betekent niet dat je eigenlijk ook, hoe zeg je het, rusten. Minder doen does not equal rusten. Tijdens de lente in zomer hebben wij heel veel mooie vruchten. Weet je, gaves van de Heilige Geest, je hebt geduld met Evie. Weet je, je bent gelukkig, vrede, vreugde, al die dingen. Maar dit is uiterlijk, al die dingen zie je. En het is goed, het is mooi, het is nodig. Maar tijdens het winter, qua uiterlijk, is er eigenlijk niet zoveel. Er is geen blad. Het ziet echt troosteloos eruit soms. Het is geen prettig gezicht. Maar waar wij, denk ik, tijdens het zomer heel veel mooie fruit dragen, tijdens het winter groei ons wortels. Worden wij geankerd in God. Groeien wij in relatie, in verstaan van God en wie God is. Dus ik denk dat is wat de winter inhoudt. Het is, wat is het doel van de winter? Het is eenvoudig gezegd wachten. Nou, Jesaja 30 vers 18, even snel in het Engels. Those who wait on the Lord, God will be gracious to them. Dus als je door het winter wacht, dan geeft God je genade. He will exalt you. Hij gaat je opheffen, verhogen. Boven je omstandigheden. He gives you justice, gerechtigheid. Als je op God wacht, dan geeft God je ook de gerechtigheid dat je toekomt. Of die je toekomt. Die je toekomt. Bedankt, David. Psalm 27, be of good courage and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. God versterk je hart, versterk je emoties als je op hem wacht. Jesaja 40 vers 31, those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall renew their strength. Het is geen suggestie, het is een belofte. Je krijgt nieuwe kracht. They shall rise up with wings like eagles. Je zal echt vliegen, zoals een adelaar. You shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Het is belofte op belofte op belofte op belofte. Als jij, als ik, in de winter wacht op Jezus, wacht op God. Dus moeten wij wachten op iets moois van God. Maar, hoe ziet wachten eruit? Dit vind ik altijd heel erg lastig. Wat houdt het eigenlijk in, wachten? Betekent dat ik moet gewoon lekker thuis chillen? En gewoon zo, oh nou, kom maar op Jezus. Een week later zit ik misschien nog steeds zo, kom maar Jezus. Misschien 2 maanden later steeds nog, wat dan? Weet je, hoe ziet het eruit? Wat houdt het in, wachten? Wat moeten wij doen tijdens het wachten? Ik denk het is sowieso een attitude, het is een ingesteldheid. Is het een houding, een gesteldheid. Maar, ik denk wachten begint met een keus. Dit is heel belangrijk. Dit is echt, vind ik, een sleutel voor mijzelf in mijn winterseizoen. Wachten begint met een keus. En hier wordt het heel interessant. Ik wil beginnen met een schriftgedeelte. Handelingen 16 vers 6, weer even in het Engels. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. Nou, dit is gewoon raar. Jezus zegt, ga heen, vertel iedereen van mij, van Jezus, salvation, redding door Jezus, liefdevolle Vader. En niet denk Paulus, echt, weet je, heel keihard enthousiast voor Jezus, een evangelist. Yes, ik wil naar Azië, ik wil Jezus verkondigen. En dan zegt het Heilige Geest, nee, of de Heilige Geest, niet het Heilige. De Heilige Geest. Zegt de Heilige Geest, nee, niet Jezus verkondigen, niet naar Azië, of hoe zeg je het? Gaat niet naar Azië. Nou, dit is gewoon raar. Want eigenlijk, ik denk als we zo, of ik denk Paulus, althans, en het is maar mijn eigen verbeelding, maar ik denk, toen Paulus hoorde de Heilige Geest tegen hem zegt, nee, ga niet naar Azië, ik denk dat Paulus dacht, nee, away from me, Satan, ik ga gewoon naar Azië. Mensen in Azië, hoe zeg je het, heeft Jezus nodig. Nou, dat zou mijn reactie zijn, eerlijk gezegd. Misschien nog een beter voorbeeld. Een ander voorbeeld zou Isaacs offer kunnen zijn. Nou, als de Heilige Geest morgenochtend tegen mij zegt, weet je Jacob, ik wil dat je even voor mij offeren. En niet alleen maar consecrate, of hoe zeg je, wat is consecrate? Toewijden. Nee, offeren. Gewoon. Nou, ik denk ten eerste rijd ik keihard naar een Tui in Petra voor een beetje deliverance, want ik heb sowieso een demon wat tegen mij is praten. En dan ga ik misschien ook nog naar een psycholoog. Tirza, misschien kan je mij ook even helpen. Nou, dat is mijn reactie. Maar in de Bijbel, dat is wel wat God zegt. Terug, een keus. Tijdens dit winter hebben wij een keus. Wachten begint met een keus. Tijdens de winter verliest een boom zijn blad. En dat is niet gemakkelijk. Hoe interpreteren wij de regen en de wind? Als tegenstand of zegen? Als tegenstand of zegen? Ik loop naar buiten, het is koud, keiharde wind, regent. Ik denk, ach, rot weer. Een boer denkt misschien, ah, halleluja, mijn bomen kan rusten. Ik heb keihard al die water nodig. We hebben in Zuid-Afrika op dit moment echt een geweldig droogte. Ergste in 120 jaar of zo. Het is heel erg pittig. Zoveel bedrijven en boerderijen gaan failliet. Het is verschrikkelijk. Hoe interpreteren wij de winter? Zie ik de winter als seizoen, een geestelijk seizoen? Zie ik het als tegenstand van de duivel, van omstandigheden, van waar dan ook, of zie ik het eigenlijk als een zegening van God? Wat nodig is voor mijn relatie met hem. Hetzelfde als met Paulus. Wij hebben geen idee, de Bijbel zegt ook helemaal niks waarom de Heilige Geest Paulus weerhoudt, tegenhoudt om naar Azië te gaan. Wij weten het gewoon niet. Maar het was sowieso tot Paulus zegenen. In voor de, hoe zeg je het? Voor de kerk. Hetzelfde met Abraham. Ik denk om je zoon te offeren is misschien ook een winterseizoen, ja. Maar Abraham zag het als een zegen. Sowieso een heel verschrikkelijk erg, misschien in zijn beleving krom, akelig zegen. Maar hij had hoop op Jezus. Dus wachten. En zij wachten, en Paulus ook, hij wacht om naar Azië te gaan. Later was hij wel naar Azië en het was geweldig. Dus het begint met een keus. Zie ik de storm in de vloed van de winter als iets wat erg is, als iets wat ik niet wil, als tegenstand? Of zie ik storm in vloed en wind als de ruach, levengevende Heilige Geest, the breath of God? Zie ik het als Gods, weet je, adem? Zie ik het als een wind wat nieuwe leven brengt? Weet, ja, het is een keus. En ik denk ook als ik nee zeg tegen de winter, dan gaat het ook heel snel voorbij. Ik geloof het echt, want God is een goede God. En als je niet door de winter heen wil, dan denk ik ook dat God je niet door de winter heen zegt, het zullen nemen of zo. Het is een keus. Wachten begint met een keus. Want de winter is ook niet zomaar voorbij. Het duurt wel een paar maanden. Dus, wat gebeurt als wij kiezen om de winter te omarmen als iets van God? Het is wachten in het winter. Wacht op God voor al die beloftes. Zoals de boom overgeeft aan de winter, zo moeten wij ervoor kiezen om over te geven aan God. Een boom geeft zich over aan de seizoenen en probeert geen vruchten te produceren in de winter. Ik lees het weer. Ik heb het nog vanochtend, denk ik, ongeveer 6 uur vertaald of zo, met Evie naast mij. Een ei aan het eten, knoei over mijn nieuwe iPad. Winter. Een boom geeft zich over aan de seizoenen en probeert geen vruchten te produceren in de winter. Dat betekent sowieso niet dat niet in mijn seizoen van winter dat ik gemeen kan doen tegen Evie, want ik hoef geen vruchten te dragen. Dat, tuurlijk niet, dat betekent het niet. Het betekent om jezelf over te geven en niet dat ik mezelf niet continu druk maak over wat uiterlijk mooi eruit zal zien. Als ik op dit moment niet tegen elke persoon een geweldige woord van God krijg, is het ook, dit is oké. Okay. Als ik op dit moment nee moet zeggen tegen een invitation van studenten af op de Unie, heb ik ook, nee, moest ik ook voor nee zeggen, dan is het ook goed. Als ik moet zeggen, nee, weet je, vanavond moet ik werken, ik kan vanavond niet afspreken, is het ook oké. Het is goed, het mag. Maar wat betekent dit om jezelf over te geven, to surrender? Dat is precies hetzelfde als wachten. Ik vond wachten altijd een heel erg moeilijk concept. Wat houdt het in? Nu weet ik inmiddels een keus, kies voor de winter. Maar wat houdt overgave aan God? Ja? Wat houdt overgave aan God in? Dat is ook zo lastig. Wat betekent? Moet ik mijn geld aan God geven? Moet ik mijn tijd aan God geven? Hoe doe ik het dan? Ja, alles. Maar hoe dan, Judith? Hoe doe je dit? Hoe doe je dit? In vorige week, denk ik, tijdens een Connect meeting, denk ik dat ik heb een van de sleutels tot overgave van God gekregen. Wat betekent het om over te geven aan God? Omarmen wie papa zegt dat jij bent. Ik ga het weer lezen. Overgave aan God betekent omarmen wie papa God zegt dat jij bent. It's very easy to think of surrendering as giving stuff to God. It's something completely different. Sorry for het Engels, misschien voor mijzelf makkelijker. It's something completely different than seeing surrender as accepting who God says you are. Dat is een heel groot verschil. Twee voorbeelden. Jozef was vrij jong, toen kreeg hij een droom van God. Iedereen gaat voor je neerbuigen. Je bent een koning. Jij bent de allerbeste, geweldigste leider ooit. Nou, Jozef was 11 jaar lang een slaaf. En toen zat hij nog minstens 2 jaar in de gevangenis. Nou, waar is al die mooie beloftes? Ik denk niet dat Gods bedoeling was dat hij verkocht werd als slaaf. Ik denk niet dat het Gods bedoeling was dat hij aangeklaagd werd van verkrachting en al die andere dingen. Maar tijdens die 11 jaar wat hij een slaaf was geweest, in 2 jaar in het gevangenis, denk ik wel dat hij met regelmaat moest terugdenken aan God zegt tegen mij dat ik een koning ben. Ik ben een koning, dat zegt God. I surrender to who God says I am. Ik geef mij over aan wie papa God zegt dat ik ben. Dus hij moest, hij was gedwongen door een winterseizoen om minstens 13 jaar lang op God te wachten. Hij had een keus. Of ik zeg nee, ik hoef al die dingen niet, verpis je ook je beloftes. Of je zegt ja, ik wacht op God als een slaaf door de winter heen van 11 jaar. Als een gevangene voor 2 jaar. Ik wacht, het is mijn keus, ik wacht op God. En tijdens die hele 13 jaar geef ik mij over aan wie God zegt dat ik ben, een koning. En ja, toen wordt hij ook een koning. Nou, onder koning, maar zo goed als. Hetzelfde met David, precies hetzelfde. Jezus zegt, jij bent de koning van Israël. Nou, inmiddels 15 jaar moest hij vluchten voor Saul, heel veel issues, problems, trauma's. Maar hij had ook een keus. Hij gaf zichzelf over aan wie God zegt dat, dat hij ben? Dat hij is. Bedankt. He said, yes, God. I'm running away like a dog, but I accept your identity that I am the king. Winter om mij heen bepaalt niet wie ik ben. Nooit. Nooit. Oh jee, waar ben ik nou? Ja, dus. En er is een heel belangrijk onderliggende principe. Heel belangrijk onderliggende principe. 1 John 4 vers 10 en Johannes 4 vers 10. This is love. Not that we loved God, but that he loved us. This is love. Not that we loved God. Liefde is niet dat ik van God houd. Liefde betekent God houdt van mij. En Johannes 4 vers 19. We love because he first loved us. Weten dat je geliefd bent is belangrijker dan aan hem te laten zien hoeveel jij van hem houdt. Weten dat je geliefd bent is belangrijker dan aan hem te laten zien hoeveel jij van hem houdt. Stevig geworteld worden is erachter komen hoeveel hij van jou houdt. Vrug is het natuurlijke resultaat van deze groeiende wortels. Weer. Stevig geworteld worden is erachter komen hoeveel hij van jou houdt. Vrug is het natuurlijke resultaat van deze groeiende wortels. En daar gaat de winter om. Daar gaat het om. Wat doe ik tijdens de winter? Eerst groeien de wortels van een boom, daarna pas de vruchten. Dat is wat gebeurt tijdens de winter. Er komt een winter. Ik voel mijzelf beklemd of het is niet leuk. Ik merk dingen gaat mis. Ik heb een keus. Zeg ik ja tegen de winter, wat goed is en van God is, of zeg ik nee? Als ik ja zeg tegen de winter, dus yes, ik ben bereid om op iets te wachten voor heel veel beloftes. Ik weet niet hoe lang het duurt, ik weet niet hoe heftig het wordt, ik weet niet wat het alles inhoudt, maar ik zeg ja, ik wacht op u. Wat gebeurt dan? Oh ja. Ik wacht op u, dan overgeven aan God. In een overgave van God houdt in dat je zegt, ja, ik neem die identiteit op mij. Ik wil heel graag worden. Ik wil heel graag worden wie u zegt dat ik ben. Dus wachten betekent dat je al die mooie beloftes over jezelf gaan proclameren. Nou, van buiten ziet het niet zo prachtig eruit. Ik denk, mijn huisherong ook, kom maar kijken. Het is overal kruimels en speelgoed en klei en restjes. En want met kinderen, het gaat gewoon niet. Ik probeer elke dag opruimen, maar weet je houdt het toch niet vol. Op een gegeven moment is het, ja, pff, doe maar. Weet je, doe maar. En dan is al mijn structuur ook in de war en ik ben echt iemand voor structuur en orde. Judith vindt het niet altijd leuk bij helping hands, maar ja. It's a process of negotiation, we love one another. Het ziet niet zo leuk eruit van buiten. But what happens? Mijn wortels groeit. Dus er is misschien niet zoveel vrucht, maar ik anker mijzelf door te wachten op God en mijn identiteit in God. Door mijzelf over te geven aan hem. In wie hij zegt dat ik ben. En dat gebeurt tijdens de winter. Nou, het is ook van een heel, heel, heel groot profetisch belang. Ik denk dat... Oh ja, nou, even terug naar gisteren. Mijn rotdag. Voordat ik kom bij profetische dingen. Anneke was weg met Evie. Ik was alleen thuis met Johan. Ik dacht op een gegeven moment, Johan, ik ga... Of, weet je, iets, mama. En ik zeg tegen God, papa, I can't handle this. Het wordt gewoon op dit moment te veel. Ik heb zoveel in mijn hoofd. Ik wil zo graag werken. Ik wil zo graag mijn preek voorbereiden. En ik heb een jankende baby. Hij wil geen vlees. Hij wil niet slapen. Hij wil niet spelen. Hij hoeft niet te poepen. Hij heeft het al gedaan. Dus ik stop hem in de doek. Warme jas. Ik ging met hem buiten lopen. En ineens realiseerde ik mij, het is een seizoen van wachten. Van rusten. Het is een seizoen waar ik mijzelf kan anker en veranker in mijn identiteit in God. Waar ik mijzelf kan overgeven aan hem, aan wie hij zegt dat ik ben. God zegt dat ik ben een wetenschapper. Dus sowieso haalde ik mijn PhD op een gegeven moment ergens, al is het over 20 jaar, het gebeurt toch. God zegt, je bent een geweldig vader. Nou daar, al mijn frustratie met Johan gewoon eruit. Je lief. En alles verandert in één moment. Zo, verandert echt alles. Het was niet makkelijk. Maar alles verandert. Want het was een moment waarop ik niet alleen maar realiseer dat ik mezelf... Of dat ik terecht, hoe zeg het, had gekomen in een winterseizoen. Maar ook dat ik mezelf realiseer dat ik het moet accepteren en niet er tegen schoppen. Zoals Evie tijdens de driftbui. En dat ik ook in dat wachten ook inhoud dat ik eigenlijk mezelf moet overgeven aan wie God zegt dat ik ben. Anders gaat de winter heel erg mis. En dan kom ik weer in de zomer terecht, maar mijn wortels had niet gegroeid tijdens de winter. En wat gebeurt met de boom? Heel zwaar, met prachtige vruchten. Geen wortels, kom een sterke wind. Boom. Ja, dan heb je pas een echt heftig winter. Maar dan moet je weer opstaan. En ik hoef dit niet en ik wil dit niet. Dus, ik omarm deze winter. Maar, ik denk ook, het is heel belangrijk voor, niet alleen maar voor de kerk, Berea in Nijmegen en in Nederland, maar ik denk, zeg maar, globaal is God echt aan bewegen dat mensen, ik moet het in Engels zeggen, ik weet niet om het in het Nederlands uit te leggen. Sometimes God wants us to fight a battle so that we can see who we are.
Soms wil God dat wij in strijd strijden om te ontdekken wie we werkelijk zijn.
But sometimes God wants to fight the battles for us, so that we can see who He is.
Maar soms strijdt God de strijd voor ons, zodat wij ontdekken wie Hij is.
En hier wil ik eigenlijk janken. Dus. Ik denk echt dat God de kerk in een seizoen wil, of naar een seizoen toe wil nemen, dat Hij voor ons gaat vechten. Dat wij gewoon kunnen rusten, want daar gaat de winter om. Weet je, wij, nu word ik echt emotioneel. Wij moeten rusten, because there's hundreds of promises. Even terug. God geeft genade. Hij verhoogt je. Hij geeft je mercy, barmhartigheid, rechtvaardigheid. Hij geeft je kracht, sterkte. Hij vernieuwt je kracht. Hij laat je vliegen zoals een arend. These are all promises of God fighting for us. Het is God wat zegt, weet je, als jij op mij wacht, als jij echt surrender, als jij jezelf overgeeft, of overgeeft aan wie ik zeg dat je bent, dan vecht ik voor jou. Dan hoef je het zelf niet te doen. En ik denk dat is wat God wil voor Berea. Dat is wat God wil voor de kerk. Globally. Ik weet niet of je het... Wereldwijd. That is why the winter is so important. Als wij niet echt gaan leren, en als ik niet echt ga leren om tijdens het winter, of om ja te zeggen tijdens het winter, om het te accepteren, maar dan ook mezelf over te geven aan God tijdens de wintermaanden, wat echt wel pittig is, dan kom ik in een zomer terecht waar ik zelf moet proberen om vruchten te produceren. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij vruchten produceren vanuit een hoe zeg je het, weten dat God van mij houdt. En daarom is de winter heel erg belangrijk. En ja, als wij misschien worship team met heel rustig muziek... ik denk, Harm had een woord dat hier sommige mensen zichzelf misschien op dit moment niet al te prettig voelen. Dat je voelt, je trekt het misschien niet meer, dat het alles wordt heftig. Misschien is het een winterseizoen. En ja, dit, sowieso, soms is het ook tegenstand van de duivel. Dat kan. Maar soms is het gewoon een winter. Wat je moet accepteren. En ik denk als wij met z'n allen misschien kunnen staan. Staan of staanen? Staan. Staan, dat is een zwakke werkwoord. Vervoeg niet. Staan. Yes. Doe je ogen dicht. En ja, ik weet niet in welke seizoen jij op dit moment zit. Misschien is het een geweldige zomerseizoen met prachtige vruchten. Halleluja, geniet ervan. Maar misschien ook niet. Misschien zit je wel in de winter. Maar de winter is een geweldig, geweldig seizoen. Want het is een seizoen waarin wij onszelf... Waarin wij eigenlijk te maken krijgen met ons identiteit. Maar hoe God er naar kijkt. Niet vanuit mijn eigen perspectief, maar vanuit Gods perspectief. God wil tijdens de winter ons ogen richten op hem. En dat wij door overgave wordt wie hij zegt dat wij zijn. Die wij zijn. Ja. Dus, ja, ga je gang. Dus, geef gewoon over aan God. Maak een keus. Als je wil, kom naar voren voor gebed. We willen heel graag met je meebidden. Ik wil ook gebed. Ik heb keihard nodig. De winter is niet prettig, maar zie jij de regen als een vervelend vloed of zie je het als regen wat leven brengt? Zie je de wind als iets wat eng is, wat niet prettig is? Of zie je de wind als de breath of God, de adem van God, wat nieuwe leven in je botten inblazend is? Thank you, Father, that you are holy, that you are mighty, and that you are... Jesus, you love us so much that you are willing to take us through winter seasons, not because you are mean, but because you love us so much. Because you want us to understand who we are. And we don't have fruit in the winter. We maybe look ugly, but it's because we are rooting ourselves in who you are. Winter is a season of waiting, and we're waiting so that when the summer comes, you will fight the battles for us. Because you want to show us how big and powerful you are. You are our good, good, good Father. And today we want to choose not to see the wind and the rain and the flood as something which is horrible, which will drown us, but as something which is good, which is from you, which brings life. Because the more we rest in you, the more life we have. The more we rest in you, the more everything we have to do is the automatic outflow of experiencing your love and your peace. Thank you, Father, that as we now sing, Holy Spirit, come and minister to us. Bring the wind, bring the rain. Bring the winter, bring the cold, because it's in that we find your embrace. Help us to surrender. Help us to surrender, not to try and give you things which will just be new works, but to accept who you say we are and to live that way. Amen.